Heren, helpers, bovenaan zet u de rood-groen klok even op 8 minuten, dan houden we dat in de gaten. Ik heb 3 lijsttrekkers en ik kijk even of dat de juiste zijn. Help mij, je moet het diascherm vergelijken met de mensen die er in het echt staan. Normaal had Domien er kunnen bij zijn, maar ook dat moeten we dus missen vanavond. We gaan het hebben over zorgen in deze stad, over eenzaamheid, over vergrijzing. We worden met z'n allen ouder en in deze stad ook dubbel zo snel, want er zijn heel wat ouderen uit het binnenland die hier graag komen wonen. 3 lijsttrekkers en ik gooi het even in de groep die vergrijzing of zelfs dubbele vergrijzing van Oostende. Vraagt dat extra alertheid van het komende bestuur waar u deel van zou willen uitmaken? Je mag kiezen wie begint.
Ja, ik denk dat dat zeker het geval is. We zitten hier in Oostende met een vergrijzende bevolking. 30% van de Oostendenaren zijn nu al boven de 65. En we zien dat dat in de komende jaren gaat stijgen richting de 40%. Heel veel van die mensen hebben ook extra medische zorg nodig. En dan zien we dat we hier met grote wachtlijsten zitten voor doktoren, voor specifieke artsen. Dus dat moet zeker extra op ingezet worden om die naar onze stad te brengen. Een deel van het luik gaat over de eenzaamheid. Ja, wie was vroeger de grote vertrouwenspersoon van de oudere generatie? Dat waren juist de doktoren. Heel veel van de wijkcentra, dat is vooral voor de mensen die al wat mondiger zijn, die drempelvrees al wat minder hadden. Maar de grote vertrouwenspersoon was vroeger altijd de huisdokter. We zien nu dat onze artsen het te druk hebben, door de grote patiëntendruk eigenlijk. En dat ze eigenlijk niet meer in staat zijn om de juiste inschatting te maken van wie heeft er die extra ondersteuning eigenlijk nodig.
Oké, maar wat kunnen jullie daaraan doen? Als jullie het voor het zeggen hebben?
Het is als stad belangrijk dat we kijken om extra artsen aan te trekken. Nu, het artsenprobleem is iets dat we in heel Vlaanderen zien, maar ik denk wel dat je er extra middelen kunt naar geven. Bijvoorbeeld, we hebben heel wat leegstand. Je kunt aan de hand van die leegstand kunnen eigenlijk nieuwe artsen naar hier trekken, dat zij een periode eigenlijk in een pand beginnen om een patiëntenbestand op te bouwen. Dat zijn allemaal maatregelen die je eigenlijk kunt doen om toch de zorg in Oostende te versterken. Zeker met de gedachte in het achterhoofd houden dat onze oudere bevolking alleen maar gaat stijgen de komende jaren. Dat is een deel voor de discussie die straks nog volgt in verband met de woningprijzen. Want we zien dat heel wat jonge mensen wegtrekken. En dat vooral oudere mensen zijn die in Oostende aankomen.
Ja, inderdaad. In het Vooruit-programma, het is eigenlijk Vooruit Plus, excuus, staat er: we verbannen eenzaamheid en individualisme, ontmoetingscentra, opnieuw het kloppende hart van de wijk. We hebben er hier 2 samen. N-VA was verantwoordelijk voor die ontmoetingscentra. John, leg eens uit, is dat niet meer het kloppende hart van de wijk?
Niet genoeg. Ik denk dat ontmoetingscentra een stukje hebben ingeboet in werking. Het is belangrijk dat Oostendenaren daar elkaar makkelijk kunnen treffen en dat er veel activiteiten zijn. We willen daar een stap verder in gaan ook. Het idee is om in elke wijk ook een administratief punt te maken. Er zijn veel van de senioren, als ze naar het stadhuis moeten, soms zelfs de eerste boodschap is: ja, maar heb je een digitale afspraak gemaakt? Nee, dan moet je nog een keer terugkomen en eerst een afspraak maken. Als we administratieve punten in de ontmoetingscentra brengen, voor veel van hun administratie dichterbij. En dus het verbannen van eenzaamheid als doelstelling is niet gering. Want er is een heel grote eenzaamheid bij de ouder wordende bevolking. En als je die eenzaamheid wil aanpakken, is het belang van de ontmoetingscentra de ontmoeting zeer groot, maar ook van de mensen die naar die mensen gaan. Want Tom zei daar straks artsen, dat is zeer waar. Vroeger de postbodes. Hè? En steeds minder mensen passeren bij iedereen en de eenzaamheid zie je vaak niet. Je moet daar je stad naar ontwikkelen. Een makkelijke ontmoeting, openbare ruimte. Ik wil er ook bij zeggen dat we ook over het positieve verhaal van de vergrijzing moeten spreken. Het klopt dat de groep 60-plussers aan het toenemen is, maar er komt ook een pak mensen naar Oostende die op pensioen gaat en die een enorme expertise meebrengt van het werk dat ze vroeger hebben gedaan. Laat ons die meer inzetten en meer activeren. En het laatste dat ik erover wil zeggen, als we spreken over vergrijzing, er zijn 2 bevolkingsgroepen in Oostende die aan het groeien zijn, de 60-plussers en de groep van de 0 tot 19 jaar, waar we het weinig over hebben. En wat je ziet, en ik heb vroeger heel vaak de Vermeijlenschool, waar mijn dochter ging, Bart zijn kinderen ook, het ontmoetingscentrum naast de Vermeijlenschool en de speelplaats. De ontmoeting van de oudere bevolking en de kinderen daar is fantastisch om te zien. Hebben we veel meer nodig in een stad als Oostende.
Oké. dank u, Charlotte. Ik kom even bij u, want voor alle duidelijkheid, via schepen Maxim Donk, was dat jullie bevoegdheid, hè, die ontmoetingscentra. Maar is hierop nu hard gewerkt de laatste 6 jaar, of is er vooral gerationaliseerd? Er werd vroeger nogal lacherig gedaan over ja, Frankie de Blok, die alles deed voor de bejaarden. En toen kwam de N-VA. Wat hebben jullie gedaan in de ontmoetingscentra?
Wel, eerst en vooral vind ik dat speciaal, wat John hier zegt. Want in feite, ik heb de cijfers er eens bijgenomen. En we hebben 55% meer geregistreerde leden in onze ontmoetingscentra in vergelijking met voor 2019. Als we de periode van voor 2019 nemen, dan zagen we dat we 90.000 maaltijden gaven aan de mensen. Op vandaag zijn dat er 130.000. We hebben meer of 100 verenigingen, meer of 230 vrijwilligers. Dus de doelstelling was altijd de ontmoetingscentra meer openstellen voor iedereen. Meer leden, meer mensen die er kunnen gaan en die er iets kunnen vinden.
Ja, die ontmoetingscentra die werken beter dan 6 jaar geleden. Mag ik dat zo vragen aan jullie?
De cijfers liegen niet. Nee. Maar wat belangrijk is om te zeggen...
Maar werden ze vroeger ook geregistreerd?
Natuurlijk, anders zou ik ze niet kunnen vergelijken met voor 2019. Ja. Maar wat belangrijk is om te zeggen, is dat we ook plaats...
Jullie doen dat veel efficiënter.
Wat we plaats hebben gemaakt voor netwerkers, die ook naar de mensen gaan om te zeggen, wie zijn die mensen in eenzaamheid nog? Want ook daar, we doen elke keer een ouderenbehoeftenanalyse. En wat blijkt... Meer mensen geven aan zich minder eenzaam te voelen, maar we zitten met een probleem in de categorie met extreme eenzaamheid. Dus dat is de enige categorie die in percentage gestegen is. En wat gaan we daaraan doen? We hebben deze week al een eerste initiatief genomen. Wij zouden heel graag samen met de mensen in de sociale economie, dus mensen die echt stappen zetten voor de eerste keer naar werk, hen inschakelen om inderdaad naar die mensen te kunnen gaan, bezoek te brengen aan mensen in eenzaamheid, de krant voor te lezen, de hond uitlaten en hen stilletjes aan zo beiden terug maatschappelijk kunnen inzetten. En een laatste punt, misschien belangrijk, het blijven thuis wonen van de mensen. Ook daar blijkt een groot probleem, de onaangepastheid van de woning. Wij zijn een gemeenschapspartij. Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk kunnen thuis wonen. Dus naar de woning toe en naar mantelzorgers toe, daar is absoluut inzet voor nodig.
Okay. Ik ga er misschien heel kort op reageren. Ik wil op één iets reageren. En dat is, we hebben dat heel vaak gezien, ook in de bestuursperiode. Als je gaat spreken in de wijken, hoor je heel vaak van de mensen die de ontmoetingscentra gebruiken, dat de werking erop achteruit gegaan is. En als we dat aankaarten, dan krijgen we vaak statistieken terug. Dat is niet de goede manier. Als je voelt dat er iets leeft in die wijken, dat er verbetering nodig is voor de mensen die het gebruiken, kom dan niet gewoon met statistieken. Ik kan hetzelfde voorbeeld geven van fietspaden, straten waar dat mensen zijn, het is hier echt gevaarlijk voor fietsers. En we kregen dan statistieken die zeiden, het is niet waar. Als iedereen die er woont zegt, het is hier echt gevaarlijk voor fietsende kinderen, dan moet je daar naar kijken en niet zeggen, het zijn statistieken.
40.000 maaltijden meer, dat zijn niet louter statistieken. Moesten de mensen mal tevreden zijn, zouden ze niet met zoveel aantallen terugkomen elke keer.
Dat is dus... veel eten, ja.
Ja, Charlotte haalde daar juist aan dat het belangrijk is om in te zetten dat mensen lang zelfstandig eigenlijk kunnen blijven. Maar als ze die zelfstandigheid wilt rekken, dat ze dat zo lang mogelijk kunnen doen in hun leven, is het ook belangrijk dat die dienstverlening er is. Afgelopen zondag waren we huisbezoeken aan het doen in Zandvoorde. En iemand sprak mij aan dat ze eigenlijk al 2 of 3 jaar geen wijkagent meer gezien had. Ze wist niet wie daar wijkagent was. We zijn het samen gaan opzoeken en wat blijkt, in het wijkcentrum om de 14 dagen komt de wijkagent 2 uurtjes langs. 2 uurtjes elke 14 dagen. Op vlak van dienstverlening moeten die wijkcentra veel meer ingezet worden om echt een contactpunt te zijn waar de mensen makkelijk in dialoog kunnen treden met hun vragen. We hebben er juist gesproken over de dokter, de facteur, maar ik denk dat de wijkagent ook zeker een van die vertrouwenspersonen kan zijn, zodat de communicatie en de eenzaamheid wat tegengegaan kan worden.
Oké. Voilà, ik ging bijna zeggen, jullie hebben nog een beetje groen licht, maar ik moet een reactie vragen van die 3 andere partijen. Een van de vragen was, is er nu vooral gerationaliseerd of zelfs geswitcht met personeelsteams die veel efficiënter van ontmoetingscentrum naar ontmoetingscentrum gaan? Wat is jullie idee over Warmestad voor ouderen en wat zij daarover gezegd hebben?
Wel, wij hebben al in 2018 gepleit voor laagdrempelige integrale wijkwerkingen. Waar we dicht bij de mensen staan, waar we een brede dienstverlening verzorgen, ondersteuning voor de mensen in zaken werk, wonen, energie, onderwijs, opvoeding, noem maar op. En wij werken daar met buurtwerkers die activiteiten organiseren voor de mensen, ontmoetingsmomenten ook, zodanig dat de mensen uit hun eenzaamheid geraken en dat er meer verbinding is tussen de bewoners die elkaar daar leren kennen. Maar wij willen ook dat die buurtwerkers de wijk intrekken en gaan aanbellen bij de mensen die de weg naar het wijkhuis nog niet gevonden hebben, om die dan ook beter te betrekken. Wij willen ook dat er heel frequent op bezoek gegaan wordt bij 75-plussers om te kijken hoe het gesteld is met de mensen, wat hun persoonlijke situatie is, of we hen kunnen helpen met noden en behoeften en de nodige steun aanbieden. En een mooi voorbeeld daarvan is tijdens corona hebben wij al onze leden opgebeld om te checken hoe het gaat met ons. En dan noem ik zorgen voor de mensen.
Oké, dank u wel. Ik kom bij Yves Mirwaar, die jonger en jonger wordt. Wat denk je van het gesprek over een warme stad voor ouderen?
Wel ja, veel van wat dat John zegt, klopt die. Allee, in werkelijkheid, onze bevolking wordt ouder, maar ik denk dat wij dus ook proactief woonzorgcentra moeten beginnen bouwen, onder andere één in Zandvoorde. Voor de rest, de OC is goed, maar er moet daar voortdurend contact zijn met de wijkagenten, met de administratie van de stad, want men stelt er nog altijd niet bij stil dat de grote meerderheid van de bevolking... dat klopt eigenlijk niet. Het is een minderheid van de bevolking. Niet met de elektronische zaken kan omgaan en in feite nog altijd menselijk contact wil. En dat willen we. En een laatste punt is, niet alle bejaarden willen aan bloemschikken doen of aan macramé.
Meneer Tommelijn, u hebt uw bestuur altijd door dik en dun verdedigd, maar er is zo'n zweem en een gerucht dat er gerationaliseerd is in die ontmoetingscentra. Maar uw schepen pakt uit met prachtige cijfers.
Mijn schepen heeft groot gelijk en ik vind het nog altijd heel raar dat 6 jaar geleden men zei, je moet zeker niet voor die Tommelijn stemmen, want hij zal die ontmoetingscentra afschaffen. Enkel de socialisten zullen ervoor zorgen dat die ontmoetingscentra blijven bestaan. Die ontmoetingscentra floreren als nooit tevoren. Dat is heel duidelijk. Dat is natuurlijk niet het alleen alles zaligmakende. En dan heb ik zitten luisteren, wat zijn dan de oplossingen? Ja, die zijn niet zo simpel. Die moeten ook niet altijd van de overheid komen. Laten we eens gaan werken met de verenigingen, met het middenveld, met de mensen die bezig zijn met die problematiek, de krachten bundelen en ervoor zorgen dat we daar beter bereik hebben. Woonzorgcentra bouwen. Nee, we moeten zorgen dat we meer assistentiewoningen hebben, dat we meer servicelast kunnen hebben, dat de mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven en dat die woningen aangepast zijn voor die mensen. En vooral de singles in onze stad, die zijn heel belangrijk. Wij moeten een veel meer singlevriendelijker beleid voeren.
Dank u wel. Dames en heren, de discussie over de warme stad voor ouderen hebben we gehad. We komen opnieuw bij een rondje de 7 lijsttrekkers. En dat gaat ook over een heikel thema. Een heikel thema in heel Vlaanderen. We kijken even of de... Voilà. Dat zijn de stellingen. Het gaat allemaal over hetzelfde. Superdiversiteit. Het was de titel van het bestuursakkoord. Iedereen Oostendenaar. Wat is er gebeurd met de ambitie om iedereen Oostendenaar te maken? En hoe Oostendenaars en nieuwkomers toch nog beter laten samenleven? Of hoeft dat niet? Mag ik beginnen bij u, burgemeester? Het was toch de titel, hè?
Ja, absoluut. En we hebben daar ook zeer hard aan gewerkt. We hebben een plan samenleving gemaakt. 7500 mensen hebben Nederlandse les gekregen. We hebben meer brugfiguren in kinderopvang, in het kleuter- en lager onderwijs en het middelbaar onderwijs. We hebben een actieplan gemaakt, polarisatie. Maar we moeten de inspanningen nog verhogen. Wij moeten naar een strak integratieplan, waarbij elke inwoner moet Nederlands kennen. En dat vraagt natuurlijk wel inspanningen van beide kanten. Wij moeten het aanbod Nederlands vergroten. We moeten de lesgevers vinden om dat te doen. En we moeten toeleiders hebben in diversiteit die ingang krijgen bij die grote gemeenschap. En we weten allemaal dat de grootste gemeenschap die hier toch altijd maar aangroeit, de Afghaanse gemeenschap is. En we zullen die mensen moeten betrekken in het verhaal. De grootste uitdaging is de integratie die mensen in onze samenleving krijgen. Ik heb daarnet John horen zeggen van de jonge mensen zijn belangrijk. Het zijn die groepen in de samenleving die veel jonge mensen hebben en die in feite de toekomst zijn van Oostende. We moeten daar echt meer inspanningen voor leveren, dat is heel duidelijk. En niet zeggen dat de mensen terug moeten van waar ze komen, want dat is absoluut geen oplossing.
Oké, ik kom even bij John Crombé. Het is geen gemakkelijk punt, maar is Oostende geslaagd in die ambitie, iedereen Oostendenaar? Of was dat sowieso heel hoog gegrepen?
Nee, ik denk dat als je naar de stad kijkt, en eerlijk gezegd, ik vind dat zelfs geen kritiek van mijn kant, het is een beetje het verlengde van wat meneer Tommelijn zegt. Het is nog altijd moeilijk in Oostende. En er zijn twee dingen van mij uit die helemaal vooraan staan. Dat is naast wat men altijd zegt, er moet meer Nederlands geleerd worden, dat is waar. Men moet sneller aan het werk, dat is waar. Hè, dat is allemaal waar. Maar dat is ook niet nieuw. Ik denk dat we als stad, als we iedereen willen verenigen, dat we echt veel nauwer in gesprek moeten gaan, integratie op maat, met mensen die de basisdingen niet omarmen. Een voorbeeld daarvan voor mijn partij is de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Dat zou iedereen moeten omarmen, geen uitzondering. Het tweede voorbeeld dat ik al een paar keer heb gegeven, dat is dat als mensen nu in de periode na corona toch met volledige gezichtsbedekking op straat blijven lopen, kunnen we niet aanvaarden voor de simpele reden dat dat de regel is. Het mag niet. Dus kunnen we dat niet aanvaarden. Er zijn basisregels en daar begint het mee. Dat is belangrijk om te zien dat elke Oostendenaar ook merkt dat iedereen gelijk behandeld wordt, die regels. Het tweede, en ik moet dat heel kort doen, want het is rood. We hebben nog veel te weinig ontmoeting tussen de gemeenschappen. Iedereen doet zijn activiteiten nog te veel apart.
Oké, dank u wel. Ik kom bij Charlotte Verkeijn. Ja, hoe moeten we heel Oostende beter laten samenwerken?
Wel, het antwoord op de diversiteitsvraag, voor mij is het niet geslaagd persoonlijk. En ik denk, we hebben een hele grote instroom gezien. Iedereen zit op eilanden, voor ons moet het echt stoppen. De draagkracht van onze stad kan dit niet meer aan. En ik hoor heel veel begeleiding, maar ik hoor niet het sluitstuk, de stok achter de deur. En dat is het feit dat we echte mensen moeten aanspreken, dat er zero tolerantie is op intimidatie en overlast voor anderen. De aantrekkingskracht van ons OCMW moet ook echt stoppen. Wij zijn daar heel fel in. Een stem voor ons wil zeggen dat een stem is dat het einde van die aantrekkingskracht van ons OCMW stopt. En we hebben daar ook een heel duidelijk standpunt in. Voor ons vanaf nu werk, activering, tewerkstelling, economie en OCMW moet voortaan onder dezelfde schepen komen, zodanig dat dit stopt.
Ik pols even bij Yves Miroir.
Maar ja, ik begrijp eigenlijk sommige zaken niet. Er is hier een partij die zegt Oostend is van ons. Wie is dat ons? Zelf een inwikkeling, hij spreekt geen Oostends. Maar goed, laten we dat vergeven. En dan zit je nog met een paar andere problemen. Dat is dat wij onlangs in een aantal debatten, er wordt er een uitgezonden op Focus trouwens vanavond, dat er plots het probleem van de Afghanen is ontdekt. Wij worden overspoeld door Afghanen die hier van alles uitsteken. Nu, ik begrijp dat niet. En nee, later, de andere Bart Plasgaard in het VTI, die begint ook over het Afghaan. En ik merk dat ze allemaal Afghanen op de lijst hebben staan. Goed, dan is er een probleem. Zijn die dan zo slecht geïntegreerd dat ze op de lijst mogen staan? Allee, dat begrijp ik dus totaal niet. Wij zeggen, Oostende is voor iedereen. En er is maar één ras en dat is het menselijke ras.
Ik zou nu moeten kiezen tussen links en rechts. Wie wil het eerst antwoorden?
Dat zal hoffelijk zijn. Ik laat de dame eerst.
Oké, Ilona, u krijgt een geschenk. Wat is dat nu met iedereen Oostendenaar? Het is een moeilijk punt, hè?
Ja, absoluut. En ik denk wel dat we weer moeten vertrekken vanuit onze integrale wijkwerkingen, waar mensen, ongeacht hun geslacht, hun afkomst, hun religie, hun sociale klasse welkom zijn en waar dat we moeten kwaliteitsvolle banden opbouwen. En als mensen niet tot daar geraken, dan moeten we ze gewoon zelf gaan opzoeken, een hand uitsteken om ze zover te krijgen. En daarvoor willen we onze buurtwerkers weer inschakelen. En ik denk ook dat we op het vlak van personeel van de stad ook veel diverser moeten gaan. Dat is heel belangrijk. Wat dat ik ook vind, is dat samen leven, dat is ook samen wonen. En dan heb ik het over ons Oostendse woonregel, die er wel voor zorgen dat in alle grote nieuwbouwprojecten 1/3 betaalbare huurwoningen zijn en 1/3 betaalbare koopwoningen. Daarmee zorg je voor een gezonde sociale mix in die nieuwbouwprojecten. En verder, discriminatie moeten we absoluut aanpakken met praktijktesten. Dat moet er komen.
Oké, dank u wel, Ilona van den Bergen. Tom Lamont zou zeggen, dit is een homerun voor het Vlaams Belang, maar u zegt zelf, ik ben niet extreem. Hoe lost u dit op in Oostende als u niet extreem bent?
Er zijn drie punten die we eigenlijk moeten aanpakken. Het eerste punt is eigenlijk de integratie in het verenigingsleven. We moeten zoveel mogelijk mensen actief krijgen, omdat je op die manier elkaar leert kennen en eigenlijk het beste vorm van integratie kunt doen. Het tweede punt is het Nederlands. Iedereen heeft hier al over gesproken. Het is van een paar partijen zelfs een verkiezingsspeerpunt. Maar het is een beetje contradictoir als ik dan kijk naar hoe dat ze campagne voeren. Ik kijk bijvoorbeeld naar meneer Tomlijn, die kandidaten op de lijst heeft die exclusief in het Pashto campagne voert. Niet met een tweede taal, niet met het Nederlands erbij. Enkel en alleen in het Pashto. Op die manier heeft hij niet het goede voorbeeld. Heeft zelf het goede voorbeeld. Voer campagne op zijn minst met de moedertaal erbij. En zo gaat hij eigenlijk erbij voor zorgen dat die integratie lukt. Het derde punt is zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen. Als we kijken naar de cijfers hier in Oostende, 25% van de Oostendse bevolking is van allochtoonse afkomst. Maar als we gaan kijken naar de werkloosheidscijfers, dan zien we van de werklozen dat 51% van allochtoonse afkomst is. Dus we moeten die mensen zo snel mogelijk zien te activeren. We moeten daarvoor niet alleen wachten tot ze de taal kennen, maar eigenlijk vanaf dag 1 moeten die onmiddellijk aan de slag gaan. En dan nog een laatste punt voor af te sluiten. Wat dat meneer Miroir zei, ik heb het hem nogthans al een keer uitgelegd, ik vermoed dat de leeftijd is dat het begint te vergeten. Maar Oostende weer van ons, dat gaat niet over uw achtergrond. Dat gaat over de politiek teruggeven aan de burger. Over de kloof die er de laatste jaren gecreëerd is geweest tussen de politiek en de inwoners. En wij geven de politiek terug aan de mensen van Oostende.
Oké, dan hebben we ook die uitleg gekregen. Oostende terug van ons en Bredene van ons. Dat gaat niet over waar de meeste mensen aan denken. Dank u wel, Tom Lamont. U zat over uw tijd, maar het is u vergeven. Het is ook een moeilijk ding om dat uit te leggen, dat laatste. We gaan even door met dezelfde formule, omdat we zo wel horen waar de verschillen zitten. We komen bij een stelling die verwijst naar een van de volgende hete hangijzers in de legislatuur. Was het een personeelskwestie of een fundamentele vraag over de toekomst van de gezondheidszorg in Oostende? Het is een oud dossier in Oostende, maar nu is er wel degelijk een fusieziekenhuis. Even de polsslag meten van de 7 lijsttrekkers. Sommigen hebben zich daar heel erg boos over gemaakt. Sorry, er zijn geen 7 lijsttrekkers, er is 1 afwezig. Meneer Krombé, u was daarmee bezig met die ziekenhuisfusie?
Ja, heel erg. Ik heb eigenlijk nooit geloofd dat wat het stadsbestuur in Oostende plots aankondigde, goed kon aflopen. Ten eerste omdat het allemaal heel kort was. Ten tweede omdat het heel verschillende culturen waren. En het resultaat is er ook naar. We zijn het Seruis half kwijt. Men kondigt daar nu een nieuw bedrag aan om daarin te steken. Maar dat is eigenlijk iemand de nek toeknijpen en dan nadien de schade klein betalen bijna. Dat is heel erg. Het was een publiek ziekenhuis met een publieke functie. En nu is daar veel van weg. Men zei, we waren dingen aan het verliezen. Nee, we zijn dingen verloren. Het onderwater bevallen is daar een goed voorbeeld van. We waren daar uniek in. Dat is weg. Maar het belangrijkste van al is dat je ziet dat veel mensen met ervaring zijn opgestapt door de nieuwe manier van werken. En op vandaag is dat fusieziekenhuis, dat grotere ziekenhuis in Oostende, niet een ziekenhuis die 1 voldoende goed werkt. Op de spoed zijn er nog altijd veel problemen. Maar wat mijn grote zorg is, ik werk op dit moment in een ziekenhuis voor het Universitair Ziekenhuis in Gent. Mijn grootste zorg is dat dit nieuwe zorglandschap geen goede garantie geeft op goede zorg en groeiende zorg in Oostende.
Meneer Tomlijn, u was de, mag ik zeggen, een van de vaders of de moeders van de ziekenhuisfusie?
Ja, en ik denk dat dat een zeer goede zaak is voor de toekomst. Het is inderdaad niet makkelijk, het is een heel moeilijk dossier. Een dossier dat al 20 jaar op tafel ligt en waar men 20 jaar geleden zich zijn tanden op stuk gebeten heeft. Het is echt zo dat verschillende disciplines aan het verdwijnen waren in Oostende. Onder andere de slaapkliniek ging weggaan, een aantal oncologiediensten gingen weggaan. Wij waren van Brugge de sukkercellen, het bijhuis. En als je 1 groot ziekenhuis hebt van 2 vestigingen die amper op 2 kilometer van elkaar liggen, die hetzelfde doen, dan weet je dat je een aantal dingen niet meer naar Oostende zult kunnen halen, wat we nu wel kunnen. Die fusie zorgt voor opportuniteiten. Wij hebben als enige centrumstad in Vlaanderen geen radiotherapie. Dat betekent dat onze mensen uit Oostende, ook Middelkerken, ook Gistel en Koeklaren, allemaal naar Brugge moeten of naar Roeselare om radiotherapie te krijgen. Wij krijgen nu de unieke kans om dat naar hier te krijgen. En de Cromé zegt dat het ziekenhuis ontmanteld wordt. Wel, er wordt 1,5 miljoen in het Serhuis ziekenhuis geïnvesteerd. Alleen, dat wordt een ziekenhuis waar geen onmiddellijke zorg zal worden besteed worden die kritiek is, maar waar planbare zorg wordt gemaakt. Dat betekent dat voor het Serhuis ziekenhuis er ongelooflijke opportuniteiten zullen zijn voor de toekomst. Ondertussen plus 24 nieuwe dokters die zijn aangeworven.
Yves Mirwan, ze kennen u onder meer van Thermae Pallas, maar hoe hebt u gekeken naar die ziekenhuisfusie? Wat zegt de O-mens daarover?
Wel, eigenlijk met verwondering. Ik heb daar gelegen. En ik ben naar Brugge gegaan enzovoort. Dat is allemaal perfect verlopen. En nu ik de fusie zie tussen Brugge en het universitair ziekenhuis van Gent, dan word ik echt jaloers. Want alle goede dokters die zitten daar. En bij ons lopen ze dus inderdaad weg. Bon, waarom lopen ze weg? En we hebben het gehad over persoonlijke zaken. Omwille van wat men noemt toxisch leiderschap. Men zegt dan, ja, je moet niet persoonlijk worden. Maar als er iemand persoonlijk wordt, begint te roepen, begint te tieren, zijn telefoon neergooit, weggaat uit vergadering, ja, dan zit hij hier in de rij. En dat gaat eigenlijk niet. En dat wordt door dokters en verpleegsters niet aanvaard. Dus die gaan weg. En wij verliezen dus een aantal mensen. Wat is de oplossing nu? Dus dat men een aantal zaken terugbrengt naar het Serhuis. De spoedkooi keert terug naar het Serhuis, na een aantal lange wachtlijsten enzovoort enzovoort. Dus men draait weer. En dat is de gewoonte van dit bestuur, dat doet niet anders dan draaien en keren.
Dank u wel, Yves Mirwaar. Mooi binnen de tijd. Ik kom even bij Tom Lamont. U hebt al iets gezegd over zorg, maar die ziekenhuisfusie... U weet dat niet, hoe oud die discussie is in Oostende.
Er zat er wel potentieel in de fusie, maar het is veel te snel gerushed. Het was duidelijk dat het moest binnen zijn voor de verkiezingen, zodat ze ermee konden uitpakken als een grote verkiezingsoverwinning. En het resultaat is dat we inderdaad met een clash zaten van twee verschillende personeelsbestanden. Meer dan 100 mensen hebben ontslag genomen vanwege de huidige sfeer, toxisch leiderschap. Dus ik hoor u zeggen dat u er 25 heeft bijgehaald.
Proficiat, 24.
Het was ook nodig, want er hebben er meer dan 100 ontslag genomen. Hè. Het is een knelpunt beroep waar het al zo moeilijk is om volk te vinden. De zorgsector is zo moeilijk en... er is een onderzoek geweest van VRT. In 2023 waren er op dat moment al 89 die ontslag hadden genomen. We zijn ondertussen 24 en dat getal is alleen nog maar toegenomen. De klachten over de zorg in het ziekenhuis nemen alleen nog maar toe. En het gaat niet alleen over de spoed, want ook over de psychiatrische zorg horen we bijvoorbeeld klachten. Vroeger was er een zorgruimte waar dan de mensen tot rust konden komen. Het is nu in een van de drukste locaties van het ziekenhuis eigenlijk geplaatst. En de mensen komen daar eigenlijk bijna... Er wordt zelfs niet meer naar doorverwezen, omdat ze zo ontevreden zijn over de zorg. Zat er potentieel in? Zeker weten. Is het goed uitgevoerd? Alles behalve.
Oké. Dezelfde vraag voor Charlotte Verkeijn. Ziekenhuisfusie geslaagd? Is de zorg in Oostende nu beter gegarandeerd?
Wel, de doelstelling was altijd om inderdaad een betere zorg te kunnen garanderen aan de mensen. Zijn er problemen in praktijk? Ja, zeker. Gaan die moeten opgelost worden? Ook zeker. U zal dat zien, op mijn lijst staan er heel wat mensen van AZ Oostende. Dus ik ben er ook heel nauw bij betrokken, bij die problemen die gesignaleerd worden. Maar ik hoor ook van hen, van we zitten nu in die fusie, we gaan nu voor een sterk Oostends ziekenhuislandschap en laat ons allemaal aan hetzelfde zeel trekken. En zijn er opportuniteiten? Ja, onder andere het erkenningsnummer die wij zouden kunnen krijgen voor radiotherapie. U heeft het hier al gehoord, hè? Mensen voor bestralingen, mensen met kanker, kunnen dit op dit ogenblik niet in Oostende. Waarom? Dat heeft natuurlijk een reden. Met deze fusie kunnen wij dat erkenningsnummer wel binnenhalen. Laat ons allemaal samenwerken om inderdaad dat te kunnen binnenhalen, zodat de Oostendenaar niet meer voor bestralingen zwaar ziek naar andere ziekenhuizen moet trekken. Dus dat is de doelstelling geweest van de fusie. De zorg bij de burger en sterk staan als Oostende. En ik denk dat we gewoon de problemen die er nog zijn in praktijk zullen opgelost moeten krijgen.
Dank u wel, Charlotte Verkeijn voor N-VA. En ik eindig bij Ilona van PvdA.
Ja, het is nefast. Hè. De werkdruk is zo enorm toegenomen. En bovendien zijn er ook zoveel verschillende contracten waardoor het personeel tegen elkaar opgezet wordt. De verhalen die we horen zijn hallucinant. De wachttijden op spoed zijn enorm, zodat de zorg niet meer efficiënt is en dat er zelfs sprake is van chaos. De patiënt staat belangen niet meer centraal. Nu is er één verpleegkundige voor 10 à 12 patiënten, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 1 op 8 moet zijn om van veilige zorg te spreken. En het resultaat is ernaar. Hè. Zoveel dokters, verpleegkundigen van beide campussen die vertrokken zijn, die in andere ziekenhuizen of in woonzorgcentra aan de slag zijn, of die zelfs helemaal de sector verlaten hebben. In een periode waar dat er zoveel nood is aan de zorg. Wat ons betreft moet zorg publiek blijven en niet in private handen zitten.
Dank u wel, Ilona. En zelfs mooi binnen de tijd. Mag ik drie mensen even dichter vragen hier voor een deeldebat? Trots, Vlaams Belang en N-VA. En dat klopt met de dia, dan ben ik op mijn gemak. Het gaat over alweer iets dat niet zo makkelijk is. Een deeldebat over veiligheid en onveiligheid. Of liever de veiligheidsparadox. Ik heb dat geleerd van de korpschef van Oostende. Er is heel veel geïnvesteerd in meer politie en meer veiligheid in Oostende. Maar mensen voelen zich niet veiliger. En deze paradox lijkt eigenlijk een verschrikking voor bestuurders. De paradox is ook niet nieuw. Mag ik aan jullie vragen, hoe bestrijden we niet alleen de criminaliteit en ongewenst gedrag, maar hoe bestrijden we ook de onveiligheidsgevoelens van inwoners? Alsjeblieft.
Ja, uiteraard. We hebben enorm geïnvesteerd in veiligheid. En vriend en vijand moet dat toegeven. En dat was ook nodig, want inderdaad, u haalt aan, het onveiligheidsgevoel is zeer hoog. En daarom hebben wij beslist, nadat professor Bryce de Ruiver in 2008 een rapport had gemaakt dat minstens 10 agenten meer nodig waren en ook wat investeringen nodig waren in het politiekorps, hebben wij gezegd van kijk, we gaan zeer zwaar en fors investeren in veiligheid. En we hebben dus 7,5 miljoen extra bovenop al de bestaande dotatie vrijgemaakt voor de politie. We hebben geïnvesteerd in meer camera's, in bodycams. We hebben bemiddelingstrajecten gedaan voor minderjarigen. We hebben meer gemeentelijke vaststellers. We hebben ook meer ingezet op controles en boetes op sluikstorten. Drugsoverlast hebben we zeer zwaar aangepakt. Daar hebben we goede cijfers behaald. Onze politie gaat hier heel gericht te werk. En niet omdat de onderzoeken niet onmiddellijk zichtbaar zijn, dat er geen resultaten zijn. Wij hebben inderdaad een groot onveiligheidsgevoel. Dat is al 30 jaar zo. Als je natuurlijk jaren aan een stuk niet investeert in je politie, ja, dan blijft dat onveiligheidsgevoel. Dat onveiligheidsgevoel nu nog altijd aanwezig is, is ook logisch. Want ja, de inspanningen die wij gedaan hebben, moeten nog vruchten afwerpen. Maar ik zou toch eventjes willen naar een statistiek gaan. Een statistiek van misdrijven naar type, waarbij wij hier in Oostende op geen enkel misdrijf de hoogste score van alle centrumsteden halen. Integendeel zelfs op 2 statistieken zijn we zelfs de laagste van alle centrumsteden. Deze statistiek bewijst dat wij als stad Oostende helemaal geen onveilige stad zijn. Ja, er is een groot onveiligheidsgevoel. En dat groot onveiligheidsgevoel, dat hebben wij aangepakt. Wij zorgen ervoor dat er meer politie is, dat er meer inspanningen gedaan worden voor de politie. We hebben ook een strandpolitie opgericht tijdens die drukke zomermaanden. Is het daarmee gedaan? Nee. Wij moeten nog meer inzetten op wijkpolitie. We gaan ook wijkkantoren bouwen. We gaan die hele kleine wijkkantoortjes waar soms geen mens zit omdat er een ziek is, op verlof is, en dan ook men er niet in slaagt om die wijkagent te kennen, wat trouwens een nationaal probleem is en geen Oostends probleem. We gaan investeren in die wijkpolitie en we gaan grotere wijkkantoren maken met grotere korpsen, zodanig dat er meer middelen gaan naar die wijkpolitie en naar meer blauw op straat.
Doe maar op.
Ja, de laatste jaren zijn er heel wat agenten bijgekomen. 35 agenten zijn er bijgekomen in de laatste 6 jaar. En toch is de afstand tussen de politie en de burger nog nooit zo groot geweest. Ze zijn vooral bezig met administratieve taken en wij willen dat ze vooral ingezet worden in het veld. Als we dan kijken naar de interventieteams, die heel vaak op pad gaan, ja, dan hoor ik daar heel demotiverende signalen eigenlijk vanuit het veld. Het probleem is, als ze arrestaties doen, dan weten ze dat binnen een paar uur die daders al opnieuw vrij zijn. En dat is heel demotiverend voor die politieagenten. Nu, als we kijken naar de misdaadcijfers, u spreekt over de vergelijking met de centrumsteden, dat klopt. Maar als we kijken naar heel Vlaanderen, dan zien we hier in Oostende, voor 1000 inwoners hebben we 100 misdaadfeiten. In heel Vlaanderen ligt dat Het algemeen van alles van misdaadfeiten. Staat ook op de stadsmonitor, kan u gerust naplegen. In heel Vlaanderen ligt dat op 60. Dat is een effect van centrumsteden. Centrumsteden trekken meer criminaliteit aan, dat is logisch. Maar u kan niet zomaar zeggen van, ah, dan leggen we ons daarbij neer. Het is in de andere centrumsteden slechter dan in heel Vlaanderen. Bij ons mag het
dat
dan ook slechter
niet,
zijn dan in heel Vlaanderen. Maar bijkomend, u sprak over het nationaal sluitstuk en daar geef ik u volledig gelijk in. Wij kunnen inzetten op meer politieagenten, maar justitie moet er dan ook harder aan optreden.
Daar kunnen wij als burgemeesters iets aan doen, meneer Lamont.
Daar kunnen wij niet als burgemeester iets aan doen, maar als we kijken naar de vijf laatste ministers van Justitie, waren er vier van Open VLD. Dus uw partij heeft er de laatste 20 jaar wel iets aan kunnen doen.
Hoe laag is dat? Jij kunt er nog geen geleverd hebben, we hebben nog niet bestuurd. Allee, kom aan. Dit is een debat over Oostende.
U bent hier niet in het parlement. U heeft zelf verwezen naar het nationale,
wij hebben hier in Oostende goede criminaliteitscijfers, ja, dat mag ook eens gezegd worden. Hè. Ik moet niet omwille van jouw kiespubliek constant zeggen dat dat hier een onveilige stad is, dat het een stad is waar alles verkeerd loopt. Dit zijn cijfers, zwart op wit, geen enkel misdrijf zijn we de slechtste van alle centrumsteden. En u zegt zelf, de centrumsteden hebben inderdaad bijkomende problemen, maar er is niet voldoende met te zeggen, er zijn problemen. Wij lossen het op. Wij hebben extra middelen vrijgemaakt.
En misschien...
Laat me er nog heel kort
op. Charlotte, laten we tussenkomen.
Misschien eventjes tussenkomen, want aan de ene kant klopt het. En ik denk dat iedereen het over eens is dat we inderdaad veel meer geld gegeven hebben aan de politie. Maar we zitten met problemen. Hè. Van de zomer hebben we teruggezien. Ons strand vol vuiligheid, vol kiesakkerij. Het is vooral ook daar dat de mensen een probleem mee hebben. Deze statistieken gaan over de zwaardere criminaliteit, processen verbaal die opgemaakt worden. Maar het onveiligheidsgevoel, dat gaat ook over hoe u, ik, jullie ons voelen als wij over het openbaar domein wonen. En ik hoor de burgemeester graag stampen tegen iemand die de politiek verlaat. Maar uiteraard heb je als burgemeester altijd de eindverantwoordelijkheid in beslissingen.
Ja.
En als er dan de afgelopen jaren voorstellen gedaan geweest zijn. En ik weet dat u het niet graag hoort, maar op ons openbaar domein mooier te maken, want vuil trekt vuil aan, bijvoorbeeld met mooiere vuilbakken te zetten, wordt er gezegd van ja, wie ligt er nu wakker van een mooie vuilbak? Maar het is uiteraard de totaalaanpak. Als we prioriteiten verschuiven op stedelijke handhaving, ik denk dat de zaal hier voor de helft vol zit van mensen die geconfronteerd geweest zijn met verharding van hun voortuin. Wij zouden graag de komende 6 jaar stedelijke handhaving nog veel meer verschuiven naar de aanpak van sigarettenpeuken, de aanpak van lachgas, de aanpak van echte overlast.
Dit vind ik echt een pure schande. De N-VA, meneer Kergé, heeft 6 jaar aan een stuk het openbaar domein gehad, heeft handhavingen gehad.
De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid.
Allee, dit vind ik er echt over, mevrouw Verkeijen. Kijk, we hebben goed samengewerkt, maar dit vind ik echt een schande. Als u een schepen hebt die 6 jaar aan een stuk verantwoordelijk is voor dat domein, dan moet je op een week voor de verkiezingen niet zeggen, we hebben er niks mee te maken, het is een burgemeester. Allee.
Meneer de burgemeester, als u...
Charlotte, kan je de hoofd ook laten doen?
Ja.
Dat is nu een van de mooiste voorbeelden. We hebben het eruit gehad over de integratie. We hebben het er juist gehad over de inspraak van de burger. Ik zeg hier dat het positief is dat er extra politieagenten bij zijn gekomen, maar dat we er moeten voor zorgen dat er dat de administratieve last omlaag gaat, zodat ze meer in het vak...
Laat mij
even uitspreken, meneer Tomlijn.
Ja, doe maar.
Wij hebben gezegd, het is positief dat er meer zijn, maar dat ze minder administratieve last moeten doen. Wat heeft u als reactie gegeven? Het is allemaal heel waar. De Oostendenaar mag zich niet onveilig voelen. Het is een ingebeeld fenomeen die wij opstoken. Ik geef u een concreet voorbeeld hoe dat u het kan verbeteren en u draait weer rond de pot en u wilt geen inspraak van de Oostendenaar.
Kijk, als je 7,5 miljoen extra vrijmaakt en je moet 35 extra politieagenten aanwerven, opleiden, op het terrein zetten, dat duurt jaren in meneer Lamont. Dat is niet zo eventjes 35. We gaan een keer naar de lijzen en we kopen eens 35 politieagenten.
Meneer Lamont,
ik heb u laten uitspreken. We hebben geïnvesteerd. We hebben geïnvesteerd in politie. Ik heb niet gezegd dat alles perfect was. Ik heb gezegd dat we grote uitdagingen hebben in het onveiligheidsgevoel. Ik heb helemaal niet gezegd dat er geen onveiligheidsgevoel was en dat we dat moeten wegwerven. Wij doen er iets aan. Wij werven politie aan en wij reorganiseren de politie. Binnenkort zullen ze er allemaal zijn en zullen de resultaten komen. Okay. Maar als je niks doet, kun je ook niks verkeerd doen, hè, ja. Meneer Lamont?
Oh, dat is ook heel gemakkelijk, want u zegt zelf, u sluit het Vlaams Belang uit en dan achteraf zeggen, ja, maar u doet niets af, hè.
Oké. Dank u wel voor dit deeldebat. Ik vraag even reacties aan de drie andere raadsleden die niet mochten meedoen. Wie wil eerst reageren? Voilà, Yves Miroir, alsjeblieft.
Goed, ik ben altijd voorstander geweest van meer wijkagenten, al 42 jaar. En ik ben zeer veel in aanraking gekomen met de politie. Allee, bon, professioneel dan niet. Goed. Wat stellen wij vandaag vast? Dat is dat er problemen zijn bij de politie. Je kunt moeilijk ontkennen dat er problemen zijn. En ik weet dat al zeer lang. Maar er zijn problemen. Ja. En ik vind dus dat de Oostendse politie dringend doorgelegd moet worden.
Dank u wel. Ik vraag een reactie van Ilona van den Bergen.
Ja, uiteraard moet criminaliteit aangepakt worden. Hè. Maar wij denken ook dat het absoluut noodzakelijk is om veel meer in te zetten op wijkagenten. Want nu zijn er wijken waar dat er effectief ene keer om de twee weken, twee uurtjes een wijkagent aanwezig is in het ontmoetingscentrum. En dat is totaal onvoldoende. Dus veel meer wijkagenten die de wijk intrekken, die de mensen kennen, die praten met de mensen, die snel de problemen kunnen detecteren en erop inspelen, zodanig dat daar ook het veiligheidsgevoel kan vergroot worden en de sociale cohesie kan vergroten. Maar wij denken ook aan meer straathoekwerkers, dat is ook superbelangrijk. En veiligheid, ja, dat gaat ook bijvoorbeeld over fietsdiefstallen. Hè. Daarvoor hebben we meer bewaakte fietsstallingen nodig. En wij denken ook aan veiligheid voor de jongeren. Dus inzetten op meer breed openbaar vervoer, zodat jongeren na een avondje stappen ook veilig terug thuis geraken. Dat is ook veiligheid.
Oké, dank u wel. John Crombie, u bent de laatste die over die veiligheidsparadox moet spreken. Er zijn ook professoren die zeggen, hoe meer politiemensen je zichtbaar op straat zet, hoe onveiliger mensen zich voelen.
Ik denk niet dat Oostende in die situatie is. De meest gegeven opmerking over de wijkagenten in Oostende is dat ze geen meer zien. En dat hebben we heel vaak gehoord. Je kunt niet nu zeggen van kijk, we hebben voor meer geld gezorgd, voor meer politieagenten gezorgd, voor meer camera's gezorgd enzovoort. En het zal in de toekomst beter gaan. Het gaat zo niet gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we op een aantal veiligheidsaspecten heel fel zullen moeten gaan voor een periode. Ik ga één voorbeeld geven. Het is al lang dat de uitbaters in de Lange Straat vragen om op de latere nachturen razzia's te doen op de dealers. En ze gebeuren niet. En de vraag is dan, hoe kun je dan zeggen dat uw statistieken beter zijn? Als de handelaars zien en zeggen dat er veel gedeeld wordt en die razzia's komen er niet, dan ga je het ook niet zien in de statistieken. We gaan een periode redelijk fel op dat soort fenomenen moeten ingaan in Oostende om de veiligheid te verhogen.
Dank u wel. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Dames en heren, we zitten net voor de pauze. We hebben nog 6 minuten om één thema te behandelen. En dat gaat over, is eigenlijk heel jammer, 6 minuten, over cultuur en kunsten in de stad. Oostende Cultuurstad, kan het anders, ambitieuzer en beter? Wat hebben we de afgelopen 6 jaar gezien? En is cultuur in Oostende niet te vaak toerisme? Binnen 6 minuten kunnen die mensen in gaan drinken in de pauze. Allemaal 1 minuut, alsjeblieft.
Ja, cultuur wordt inderdaad steeds minder toegankelijk voor heel veel gewone mensen, omdat het enerzijds te duur geworden is en omdat er vooral een aanbod is dat mikt op de toeristen. Maar er is ook een andere vorm van cultuur. Er is volkse cultuur, er zijn dansgroepen, er zijn jonge muzikanten. Er is amateurtoneel en die mensen hebben een grote nood aan kleine podia, aan repetitieruimtes, aan betaalbare zalen en daar wordt weinig aan gedaan. Je hebt dan ook de jonge kunstenaars die willen experimenteren. We kunnen die best eigenlijk leegstaande panden geven, zodanig dat die ook een culturele invulling geven of krijgen liever. En we denken ook dat het nodig is om het aanbod van de uitpas veel breder te maken en toegankelijker en dat we het ook veel meer moeten afstemmen op de jongeren. En we denken ook dat het nodig is om een mobiel vrije tijdsloket te lanceren dat naar de mensen toe gaat, zodanig dat ze in aanraking komen met het culturele aanbod.
Dank u wel, Ilona. Ik kom bij cultuur van de o-mens.
Ja, wel, eerlijk gezegd, ik vind dat we moeten stoppen met cultuur over te hevelen naar toerisme. Als er één macht is in Oostende, dan is dat toerisme, dat altijd maar meer geld en meer macht krijgt. En de voorzitter is dan per toeval de burgemeester. Bij de laatste begroting heeft toerisme als enige een verhoging gekregen. En dan, wat doet toerisme eigenlijk met cultuur? Ze bundelen dat tussen de 15 juli en de 15 augustus, als het hier al vol loopt met toeristen. Dat is dus zinloos, hè? Je moet toeristen aantrekken buiten het seizoen. En dat is een taak voor toerisme. En daarbij kan cultuur ook helpen. Het is dus de bedoeling van meer cultuur te krijgen, meer vrijheid te krijgen voor cultuur. En dat doe je niet door het te commercialiseren.
Oké, ik zou hem bijna vragen. Bent u naar het Garnaal Krokettenfestival geweest? Maar daar hebben we geen tijd voor. John Crombie, kunsten en cultuur, cultuurstad Oostende.
Ik vind dat Oostende een cultuurstad is en dat al lang is. Ik vind ook dat de laatste 20 jaar, eigenlijk bijna deze eeuw, cultuur een belangrijke plek in Oostende heeft ingenomen. Dat is ook mede verdienste van de voorbije 6 jaar. Er zijn een aantal stappen bijkomend gezet. We hebben dat nodig. Dat is een stuk van onze economie geworden. Zelfs weinig mensen twijfelen daar nog aan. Moeten we nog ambitieuzer? Ik vind van wel. We hebben veel uitstraling en we moeten ervoor zorgen dat onze belangrijke pijlers in de cultuur redelijk stabiel zijn qua inkomsten. Ik spreek over de Grote Posttheater aan Zee, Klein Verhaal en iedereen dat ik nu vergeet te noemen omdat mijn tijd beperkt is. Maar tegelijkertijd ook hebben we een pak van amateurkunstenaars en eigenlijk moeten we die veel meer in onze stad tonen, een plek geven. En het laatste dat ik daarover wil zeggen, ik vind dat wij, ik ga het met zijn woorden zeggen, verdomme een Arnohuis nodig hebben om cultuur ook via een van onze grootste en belangrijkste stemmen te tonen in Oostende.
Dank u wel. Ik loop het rijtje verder af, alsjeblieft. Bart Omelijn.
We hebben al 10 jaar in Oostende de beste schepen van cultuur die we ooit gehad hebben. Meneer Plasgaard, u bent de echte schepen van cultuur die wij nodig hebben. En het is onzin dat toerisme meer geld zou krijgen. Als toerisme vandaag meer geld gekregen heeft in de laatste begroting, dan was dat voor de organisatie van het WK veldrijden in 2027. Dat is de waarheid. De waarheid is dat wij met deze legislatuur aan de Grote Post 3 miljoen euro per jaar geven, wat veel meer was dan vroeger, in het totaal 5,5 miljoen extra uit het budget. Dat heeft toerisme niet gekregen, meneer Meerwaar. Want de toeristen die betalen dat zelf. Die betalen hun hotelkamers een toeristentak. En dat gaat naar toerisme. Niet vanuit belastingsgeld. We hebben heel veel nieuwe initiatieven genomen. Het podcastfestival, FAAR, het boekenfestival, de fotobiennale. Het Ensorjaar, die de laatste 9 maanden bij alle verenigingen, bij de mensen in de scholen, bij de onderwijzers, bij de ondernemers, ongelooflijk de zaak in gang gezet heeft. Ik ben echt trots op wat wij gedaan hebben in cultuur. En dat dat soms gecombineerd wordt met toerisme, ja hoor, dat mag voor mij. We gaan ook hier investeren in een nieuwe zaal om meer mensen aan te trekken. Dat is de economie, dat is de motor van Oostende.
Oké, Charlotte Verkeijn.
Er is inderdaad heel veel geïnvesteerd, ook in de Grote Post. En ik kan dat bevestigen, schepen Plasgaard doet dat met hart en ziel. En het is ergens logisch dat toerisme uiteraard kwalitatievere toeristen wil aantrekken van onze buurlanden. En dat zij daarvoor congressen, tentoonstellingen, kunsten, podia nodig hebben. Maar zolang ze focussen op die kerntaak, hoeven ze voor mij niet in het vaarwater van de cultuurdienst te komen. En cultuur is ook creatie. Ik denk dat er daar nog groeimarge in zit. Ik denk dat we het daar ook allemaal over eens zijn dat er daar groeimarge in zit. Dat we meer atelierruimte nodig hebben, meer repetitielokalen, meer vrije podia, meer uren om te kunnen repeteren. Dus dat ook een heel groot onderdeel is van cultuur. Cultuur verbreden, toegankelijk maken. En dat losstaat van wat dat toerisme doet. Elk zijn eigenheid. Maar dat wil niet zeggen dat we binnen de cultuurdienst niet nog opportuniteiten hebben om echt een groep kunstenaars hier in Oostende ook te kunnen hebben en houden.
Dank u wel. En ik eindig met Tom Lamont. 1 minuut over cultuur, ja. Kunsten.
Oostende heeft een heel breed, sterk aanbod eigenlijk van cultuur, zowel op nationaal vlak als internationaal vlak. Daar is de laatste jaren heel veel in geïnvesteerd, positieve zaak. Waar we nu de komende jaren vooral op moeten inzetten, is het lokale. We zien dat heel veel lokale theaterverenigingen, lokale initiatieven het moeilijk hebben, niet alleen met een oefenruimte of een repeteerruimte te vinden, maar ook om binnen te breken in de programmatie van de verschillende aanbiedingen. Dus ik denk dat we daar moeten kijken om dat te stimuleren, zodat onze lokale theaterverenigingen ook een podium vinden waar dat ze kunnen optreden. Het tweede punt, dat ook belangrijk is, is dat we niet alleen... We hebben heel veel toeristen die we aantrekken, maar dat we de cultuur ook toegankelijker maken voor de mensen die al in Oostende wonen. We merken dat de drempel nog vaak te hoog is om naar een museum te gaan, om naar de grote post te gaan of om naar het casino te komen. Ik denk dat we daar heel hard op kunnen inzetten de komende legislatuur om dat allemaal net iets goedkoper, net iets toegankelijker te maken.
Oké, dank u wel. Dames en heren, we zijn 2 minuten te laat begonnen. We zijn 8 minuten te laat gestopt, maar toch krijgt u een pauze. Bedankt voor uw aandacht in het eerste deel van dit debat. Een kwartier pauze. Probeer zo snel mogelijk ook terug te komen. Heel veel tijd is er niet. En we gaan heel snel straks spreken over het boetebeleid. De gasboetes, de flitsboetes. Dus haast u naar de bar en ziet dat u niet geflitst wordt.